Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden des Heren zingen wij het eerste en het vierde vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed: misbruikt geen zins de naam des Heren. En wat er verder volgt, de berijmde 10 geboden en daarvan het eerste en het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Leviticus en daarvan het 24ste hoofdstuk. Wij herzeggen nu Leviticus 24, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 75, daarvan het eerste vers: U alleen, u loven wij, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Leviticus 24. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: gebied de kinderen Israëls dat ze tot u brengen zuivere gestoten olijfolie voor de luchter, om de lampen geduriglijk aan te steken. Aaron zal die voor het aangezicht des Heeren geduriglijk toerichten, van de avond tot de morgen, buiten de voorhang van de getuigenis in de tent des samenkomst. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. Hij zal op de louteren kandelaar die lampen voor het aangezicht des Heren geduriglijk toerichten. Gij zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken. Van 2/10 zal 1 koek zijn. En gij zult ze in 2 rijen leggen, 6 in een rij, op de reine tafel voor het aangezicht des Heren. En op elke rij zult ge zuivere wierook leggen, hetwelk het brood ten gedenkoffer zal zijn. Het is een vuuroffer, de Heere. Op elke sabbatdag geduriglijk zal men dat voor het aangezicht des Heeren toerichten, vanwege de kinderen Israëls, tot een eeuwig verbond. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten. Want het is voor hem een heiligheid der heiligheden, uit de vuuroffers des Heren, een eeuwige inzetting. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls, de zoon van een Egyptisch man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten ze hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de stam van Dan. En ze leidden hem in de gevangenis, opdat hun, naar de mond des Heren, verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloek eruit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de eenboorling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven. Maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enelei recht zult gij hebben, zo zal de vreemdeling zijn als de eenboorling. Want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden, gelijk als de Heere Mozes geboden had.
Gemeente aan de beurt deze middag is het derde gebod naar aanleiding van zondag 36, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 36, vraag 99, wat wil het derde gebod? Antwoord dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken, en in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100, is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Antwoord, ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde, noch die God meer vertorent dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Gemeente, zoals gezegd gaat het in deze zondag over het derde gebod. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het misbruiken van Gods naam. In de tweede plaats willen we letten op het gebruiken van Gods naam. En in de derde plaats willen we letten op het respect voor Gods naam. Dus het gaat naar aanleiding van het derde gebod over de naam van God. Drie gedachten. Het misbruik van Gods naam. We kunnen dat lezen aan het begin van antwoord 99, waar daar verschillende voorbeelden van worden gegeven. Onze tweede gedachte, het gebruiken van Gods naam. Het tweede gedeelte van antwoord 99, waar daar ook verschillende voorbeelden van worden gegeven, hoe Gods naam dient gebruikt te worden. En onze derde gedachte, het respect voor Gods naam. Wat dient uit te komen daarin dat we niet kunnen verdragen dat de naam des Heren misbruikt wordt. Want de Heere zelf verdraagt dat niet. Wat wil het derde gebod? Het is goed om ook bij dit gebod eerst even stil te staan bij de letterlijke tekst van dat derde gebod. Naar aanleiding van de vraag, wat wil het derde gebod? Het derde gebod luidt als volgt: gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En het is goed om even te wegen wat nu de woorden van dit gebod betekenen, omdat het veel verder strekt dan dat we misschien op het eerste gezicht zouden denken. Misschien denkt u, ik heb nog nooit gevloekt, of ik heb al jaren niet gevloekt, ik sta niet schuldig aan dit gebod. Maar wordt dit gebod alleen overtreden als iemand nadrukkelijk een vloek uitspreekt? Of kun je dit gebod juist ook overtreden door te zwijgen? Of kun je dit gebod ook overtreden door lichtvaardig te spreken? Wat wil de Heer hier zeggen? In de eerste plaats, waar gaat het eigenlijk over? Het gaat over Gods naam. Dit behoort bij een van de vier geboden die gaat over de eer van God. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Het eerste gebod over de persoon van God. Geen andere goden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Het tweede gebod over de dienst van God. Niet doorbeelden, zegt de Heer. Het derde gebod gaat over de naam van God. En het vierde gebod gaat over de dag van God. En de vraag is, wat wordt er nu precies bedoeld met de naam van God? Wel, de Heere heeft verschillende namen. Zijn allergrootste naam is de naam Jehovah of Yahweh. Dat is de naam Heere met allemaal hoofdletters. In die naam ligt de onveranderlijkheid van de Heere getekend. Maar de Heere heeft nog heel veel andere namen. En het gaat hier niet over één van die namen, maar het gaat over al die namen van de Heere die in de Bijbel staan. Ja, meer nog, het gaat niet over de namen van de Heere alleen, maar het gaat ook over de eigenschappen van de Heere. Het gaat er hier niet alleen om hoe hij heet, maar het gaat er hier ook om wie hij is. En als daar een verkeerd woord over gezegd wordt of verkeerd over gedacht wordt, is dat ook misbruiken van Gods naam. Dus al Gods deugden, zijn eigenschappen, mag je hierbij betrekken, moet je hierbij betrekken. Want God is één met zijn eigenschappen. Het gaat hier dus ook over de rechtvaardigheid van God. Iemand die denkt dat God niet zo rechtvaardig is, die vloekt. Iemand die denkt dat God niet zo heilig is, die vloekt. Iemand die denkt dat God niet zo barmhartig is, die vloekt. Iemand die denkt dat God niet genadig is, die vloekt. Het gaat over al zijn deugden. God is dé rechtvaardige, hij is dé almachtige, hij is dé algenoegzame. En vult u zo al zijn eigenschappen maar in. En gemeente, het is nog breder. Want de naam in de Bijbel is een uitdrukking voor alles wat de Heere van zichzelf heeft bekendgemaakt. Dus het gaat ook over de werken van God bijvoorbeeld. Wie het scheppingswerk aantast of zegt dat God dat niet gedaan heeft, die vloekt. Want dan ontken je een van de werken van God in het rijk van de natuur. En zo is het ook met de werken van God in het rijk van de genade. U ziet wel, het is veel en veel breder dan je eigenlijk zou denken. Alleen al dat woordje naam. Want bij het woordje naam, jongens en meisjes, dan denken wij, als het over onze naam gaat, alleen hoe je heet. En bij ons is dat ook zo, want je kunt onze werken niet verenigen met onze naam. Wij zijn niet wat we doen. Maar dat is bij de Heere wel zo. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Wat betekent dat, ijdelijk gebruiken? Het woordje ijdel, dat betekent lichtvaardig. Dat betekent nietszeggend. Dus je mag de naam van de Heere niet zomaar, als het niet nodig is, gebruiken. Je moet daar wel heel goed over nadenken eer je de naam van de Heere uitspreekt. De naam van de Heere lichtvaardig gebruiken is vloeken. De naam van de Heere als een stopwoord gebruiken, bijvoorbeeld in je gebed, is eigenlijk vloeken. Niet ijdel gebruiken. Iemand schrijft, alsof je een kiezelsteen in handen hebt terwijl je een diamant in je handen hebt. En dat is nog eigenlijk maar een hele flauwe vergelijking. Doe voorzichtig. Doe alsjeblieft voorzichtig. Als je bij de juwelier bent en je hebt iets in handen wat heel kostbaar is, dan zegt de juwelier, doe voorzichtig. En dat moet ik ook zeggen als het over de naam van de Heere gaat. Doe voorzichtig, want die naam die is meer waard dan wat dan ook. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. De letterlijke betekenis voor het woordje gebruiken is optillen, opheffen, vastpakken. Blijf van die naam af. Niet lichtvaardig. Het is iets van gewicht, van het allergrootste gewicht. Nou zegt u, ik hoor het al, dominee. dan weet ik het goed gemaakt, dan is het beter om die naam helemaal nooit meer te gebruiken. Want dan kan ik die naam ook niet verkeerd gebruiken. Ja, dat doen de Joden ook. Als het gaat over Gods grote naam, de naam Yahweh, dan zullen zij die naam nooit gebruiken. Dan gebruiken zij daarvoor een andere naam, althans de klinkers van de naam Adonai. Maar niet die grote naam. Waarom? Omdat ze bang zijn om dit derde gebod te overtreden. Maar we zullen straks wel zien, ja, daar ben je er niet mee. Want weten jullie nog, jongens en meisjes, ieder gebod heeft een verbod. Ieder verbod heeft een gebod. Dit is een verbod, niet ijdel gebruiken. Maar de andere kant van de munt is, dus wel gebruiken. Eerbiedig gebruiken. Wie dat niet doet, die vloekt eigenlijk ook. Als je de naam van de Heere niet wil gebruiken. Dat is net zo erg. Ik heb het net in mijn gebed aangehaald. Bidden, dat is heel gevaarlijk. Maar niet bidden, dat is nog gevaarlijker. De naam van de Heere niet aanroepen, de naam van de Heere niet gebruiken, dat is nog gevaarlijker. Het is wel een zaak van ernst, want de Heere zegt dat hij niet zal onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. De Heere hoort dat, de Heere bezoekt dat. En wie van ons is er dan die niet schuldig staat? Hoe vaak hebben wij de naam van de Heere in het gebed niet onnadenkend gebruikt? Wat is het een voorrecht als je dat mag leren zien? Dan kun je voor je gebed ook niks meer geven. Dan kom je erachter dat ook je gebed verzoening behoeft. Niet onschuldig houden. De prediking van deze middag moet zijn een kenbron van onze ellende. En een tuchtmeester tot Christus die dit gebod heeft vervuld. En het moet de begeerte zijn van Gods kinderen in het leven der dankbaarheid. Wat zeggen onze vaderen ervan? Dat wij niet alleen met vloeken, wat is dat vloeken? Dat is, je zou kunnen zeggen, de grofste zonde tegen dit gebod. Dat verslaat werkelijk alles, vloeken. Wat is dat vloeken? Nou, vloeken, dat is iemand iets kwaads toewensen, of jezelf een kwaad toewensen in de naam van God. Ik weet niet of je iemand wel eens hebt horen vloeken, jongens en meisjes. Ik hoop niet dat je dat hoeft te horen. Maar iemand die vloekt, die vraagt om zijn eigen verdoemenis. Die vraagt eigenlijk, God, verdoem mij. Dat is toch verschrikkelijk? Als de Heere zo'n vloek zou verhoren, dan zou zo iemand op dat ogenblik neerstorten in de eeuwige verdoemenis. Vloeken, dat is niet niks. Of een ander vervloeken, dat wil zeggen kwaad over een ander uitspreken in de naam des Heren, dat is heel wat. Ja, zegt u, maar dat bedoelen mensen niet zo. Nee, ze bedoelen het misschien niet zo, maar ze zeggen het wel. En daarin laten wij zien hoe verdorven dat ons hart is. Zoals Paulus dat zegt, hun keel is een geopend graf, zegt Paulus. Vervloeking en bitterheid is in hun mond. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wat is dat aangrijpend? Ja, zegt iemand, dominee, maar dat hebben de profeten ook wel gedaan. Vloeken uitgesproken. Dat heeft de Heer Jezus ook wel gedaan. Vloeken uitgesproken over mensen. En er zijn ook wel dichters bijvoorbeeld die dat gedaan hebben. Er zijn psalmen, die durf je haast niet te zingen, want daar staan vloeken in. Er wordt een vloek uitgesproken over bijvoorbeeld de Babyloniërs in de 137ste psalm. Daar staat wel gelukzalig zal hij zijn die uw kinderkens nemen zal en aan de steenrotsen verpletteren zal. Dat is nog wat. Ja, dat heeft het Joodse volk zelf meegemaakt, dat hun eigen kinderen verpletterd werden aan de steenrotsen. En zij spreken, die dichter spreekt uit, dat dat ook zal gebeuren met de kinderen van de Babyloniërs en dat hij die dat doen wel gelukzalig zal zijn. Dat is nogal wat. Is die dichter zo boos? Heeft die dichter een driftbui? Dat... Nee, hij zegt dit in de naam des Heren. Daar moet je altijd heel goed op letten. De profeten en de dichters, de psalmdichters waren ook profeten. Die hebben het daar niet over een stukje persoonlijke wraakoefening. Want dat zou zonde geweest zijn. Maar die hebben het daarover wat de Heren zal doen. Eigenlijk zijn die vloekpsalmen voor die vijanden waarschuwingen. En dat mag je niet zomaar in de mond nemen. Kijk, de profeten waren door de Heere geroepen om dat uit te spreken. Om te laten zien, God brengt de vloek over mensen vanwege hun zonde. Maar dat is heel wat anders dan in je drift bijvoorbeeld, in je boosheid een vloek uitspreken. En dat om een kleinigheidje, omdat je met de hamer op je duim slaat bijvoorbeeld, vragen om je eeuwige verdoemenis. Dat is toch wat? Als je daar eens even over nadenkt. We mogen wel biddend zingen straks aan het einde, zet Heer een wacht voor mijn lippen. En behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gene stond, iets onbedachtzaams laat ontglippen. Het tweede wat hier genoemd wordt, dat is valse eed en onnodig zweren. Dan haal je ook Gods naam erbij. Bij een eed, dan beroep je je op de naam van God, op de alwetendheid van God. En als je dat doet, terwijl je liegt... Dat is verschrikkelijk. Want dan doe je dat tegen beter weten in. Dat is ook zonde. Een verschrikkelijke zonde tegen het derde gebod. Ik ga daar nu niet over uitweiden, want er is een aparte zondag gewijd aan de eed. En aan de valse eed. Dus dat komt nadrukkelijk nog aan de orde. De naam Gods niet lasteren. Lasteren, dat valt, de naam van God lasteren valt onder het derde gebod. Wat is dat dan, lasteren? Dat kun je op verschillende manieren doen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door dingen aan God toe te schrijven die hem onwaardig zijn. Ik zal een voorbeeld geven, jongens en meisjes. Ik denk aan Goliath. Goliath, we lezen van hen dat hij de slagorde van de Heere der Heerscharen gehoond heeft. Hij stak de spot met de Heere. En hij stak de spot met het leger van het volk van Israël. Hij dichtte de Heere dingen toe die je van de Heere nooit mag zeggen. En we weten hoe het met Goliath is afgelopen. Met die vloeken. Je kunt ook vloeken door juist dingen te ontkennen die de Heere wel doet. Ik denk bijvoorbeeld aan Sanherib in Jesaja 37. Die zei, jullie God die zal jullie nooit kunnen verlossen. Wie is toch die God van Israël? Hij ontkent dat. Dat was vloeken. Net zo goed als iemand die de schepping ontkent. En dat gebeurt ook in onze reformatorische kring. Dat men vragen stelt bij het verhaal van Genesis 1 en 2. Want dat kan toch eigenlijk zo niet, omdat de wetenschap bepaalt dat dat anders moet. Dat is vloeken. Dan ontkennen wij dingen die de Heere wel gedaan heeft. Die hem toekomen, waarvoor hij geëerd moet worden. Hoe kun je de naam van de Heere lasteren? Ik heb wel eens meer aangehaald wat vader Brakel daarvan zegt. Hij zegt dat kan ook door de naam te dragen van een bondgenoot en die staat niet te beleven. Dus door je uit te geven voor een kind van God en het niet te zijn. Waardoor anderen de naam van de Heere gaan lasteren, dat is vloeken. Dus het moet waarheid zijn in ons binnenste. Je zou nog een stapje verder kunnen gaan, jongens en meisjes. Het is eigenlijk ook om een gedoopt voorhoofd te hebben. Dan draag je de naam van de Heere aan je voorhoofd. En te doen alsof je niet gedoopt bent. Te doen alsof je niet afgezonderd bent. Gewoon mee te doen met de wereld, dat is een vloek. Want je draagt de naam van de Heere bij je. En als je die naam brengt op een gelegenheid waar je niet hoort te zijn, dan is dat zonde tegen het derde gebod. Dan breng je de naam van de Heere ook op de straten van Ashkelon. Dan zeggen ze, kijk, dat zeggen ze wel in die kerk dat het niet mag, maar ze doen het zelf ook. Dan kun je zondags wel in de kerk zitten. En ik ben heel blij dat je er zit. Maar dat kan niet samengaan met een leven midden in de wereld. Maak duidelijke keuzes. We zijn aan het begin van een nieuw schooljaar. En misschien heb je altijd op een reformatorische school gezeten. Niet iedereen kan naar een reformatorische school. En zeker niet ook bij vervolgopleidingen. Maar dan zou ik zeggen, wees duidelijk. Niet dat je beter bent, we zijn helemaal niet beter, maar wel dat wij andere regels hebben. Dat wij een gedoopt voorhoofd hebben. Dat de Bijbel ons richtsnoer is. Ga niet mee, want die weg terug, als je later alles weer terug moet draaien, dat is veel moeilijker. Wees maar vanaf het begin duidelijk. En ik weet dat dat best wel moeilijk is natuurlijk. Je zal maar de enigste zijn in je klas in een rok. Op de universiteit bijvoorbeeld. Nou, dat is niet zo makkelijk. Dan is het veel makkelijker om mee te doen. Maar je kunt ook je knieën buigen. En zeggen, Heere, wilt u mij de vrijmoedigheid geven om voor uw woord uit te komen? Om voor uw dienst uit te komen? En dan noem ik maar een voorbeeld. Ik zou natuurlijk nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. Bijvoorbeeld het bidden voor je eten. Het is natuurlijk makkelijker om dat zo te doen dat niemand het merkt en dat niemand het ziet. Maar het is veel beter om gewoon vanaf het begin te proberen eerlijk te zijn. En neem van mij aan dat je medestudenten of je medeklasgenoten hebben daar respect voor. Of je medecollega's, ze komen er zelf toch ook vooruit. Voor de keuzes die zij maken. Wij hoeven ons toch niet te schamen voor de naam van de Heere die we uitdragen. Lasteren van Gods naam. De tweede plaats wordt genoemd het misbruiken van Gods naam. Alle misbruik wordt verboden. Vloeken, dat is wel de ergste openbaring. Maar het misbruiken van Gods naam, dat kan op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te spotten. Te spotten met de dienst van de Heere, te spotten met de heilige dingen. We zijn er zo aan gewend. Ja, dat is wel een gevaar. Wij zijn hele bevoorrechte mensen, kerkmensen, die dagelijks met de Bijbel in aanraking komen. Maar ik denk als dit gebod ooit veel overtreed wordt, dan is het wel juist op de reformatorische school. En dan is het wel juist ook door kerkmensen, want wij hebben die naam zo vaak in onze mond, meer dan wereldse mensen dat hebben. Spotten. Je wendt aan de heilige dingen, dat is ook een gevaar. Er gebeuren wel eens ongelukken in de bouw aan mensen die helemaal niet bang zijn voor de hoogte. Want ze werken iedere dag in de hoogte. Ze springen van de ene stijger naar de volgende stijger. Geen greintje vrees, ze zijn eraan gewend. En op een gegeven moment, als je niet meer oplet, één misstap en je stort naar beneden. En dat kan ook ons overkomen. Denk maar aan Uzza. Hij was gewend aan het heilige. Hij stak zijn hand uit naar de ark des Heer. En het leek goed bedoeld. Maar de Heere zag het als zonde, ontheiliging van zijn naam. De naam van de Heere gebruiken voor je eigen doeleinden. in de handel de naam van de Heere gebruiken voor je eigen doeleinden, dat is ook zonde van het derde gebod. Of ja, wat dan ook. Als wij de naam van de Heere voor ons karretje gaan spannen. En zo zou ik nog veel voorbeelden kunnen geven van het misbruiken van Gods naam. Nog met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Je doet deze zonde niet alleen door iets te doen, maar je doet deze zonde soms ook juist door iets niet te doen. Je hebt zonde van bedrijf, maar je hebt ook zonde van nalatigheid. En een zonde van nalatigheid, dat is bijvoorbeeld als het ons niet interesseert dat de naam van God misbruikt wordt. Laat ze maar doen. Maar doet je dat dan geen pijn? De Heere rekent dat toe, zullen we straks zien in onze derde gedachte. Als wij stilzwijgen, als we niet voor hem opkomen. Zou je het voor je vader doen? Zou je het voor je moeder doen? Stel je voor in de klas, is een groepje jongens en die maakt je vader bespottelijk. Dan denk je dan, laat ze maar doen, of je moeder, of je vriendin. Nee, dat laat je niet gebeuren, toch? Daar stuif je op af. Daar moeten ze mee stoppen. En waarom moeten ze daarmee stoppen? Ja, omdat je van je ouders houdt, normaal gesproken. En van je vriend en van je vriendin. Kijk, en als het over de Heere gaat ook, dan kun je dat als het goed is niet hebben. En daarom, jongelui, kom niet op die plaatsen waar je niet hoeft te zijn en waar regelmatig gevloekt wordt. En dat is bijvoorbeeld in het café, toch? Als er drank geschonken wordt, er sterke woorden gebruikt worden, er valt zo gauw een vloek. En dan word jij geroepen op dat moment daar iets mee te doen. En dan heb je jezelf behoorlijk in de problemen gebracht, want je had daar niet hoeven zijn. Onder zo'n gezelschap hoef je niet te wezen. Dus kom daar dan ook gewoon niet meer. Maak keuzes in daar waar je wilt zijn. En als er geen respect is voor de naam des Heren, wat heb je er dan te zoeken met een gedoopt voorhoofd? Je maakt je zonde alleen maar zwaarder. En misschien moet je wel op een plaats zijn. Misschien werk je wel tussen collega's. Je kunt niet zomaar thuis blijven van je werk. Als je samen een muur aan het metselen bent en die collega's die zijn anders. Of je zit op een school waar leerlingen zitten die nooit naar de kerk gaan en die daar helemaal geen punt van maken. Je kunt niet zomaar thuis blijven uit school. Ik begrijp dat dat een andere situatie is. Maar dan nog. Buig dan je knieën en vraag of de Heer je vrijmoedigheid wil geven. Tijd en plaats weten, natuurlijk niet op iemand afstappen. Alsof jij het beter weet en of jij beter bent. Want dat werkt alleen maar averechts. Vragen aan de Heer om wijsheid. Ik herinner me van een dominee die ik hoorde vertellen op een station. En er stond een vrouw naast hem en er ging iets niet volgens haar wens. En toen misbruikte ze de naam van Jezus. En die dominee die keek haar aan en zegt, oh, zei hij, kent u hem ook? En die vrouw die keek heel verbaasd, wat bedoelt u? Nou, ik hoor u de naam van de Heer Jezus gebruiken, kent u hem ook? Wel nee, ik ken hem helemaal niet. En toen heeft die dominee een praatje gemaakt met die vrouw. En aan het einde van dat gesprek zei die mevrouw, dat heeft nou nog nooit iemand tegen mij gezegd. Dat is aangrijpend. Dat heeft nou nog nooit iemand tegen mij gezegd. En de manier blijkbaar zoals hij dat zei, viel het ook niet verkeerd. En ik weet dat dat heel moeilijk is. Ik zou het zelf ook moeilijk vinden. Maar daar kan de Heere wijsheid in geven, daar kan de Heere bij helpen. Om tijd en gelegenheid te zoeken. Maar wat niet hoeft, dat hoeft niet. Een boek met vloeken hoef je niet te lezen. Toch? En dat is ook een van de redenen waarom de televisie altijd de deur gewezen is, vanwege het misbruiken van Gods naam. Je had die film niet behoeven te kijken. En natuurlijk staan er in films vloeken, want dat hoort nu eenmaal bij het taalgebruik van vandaag de dag. Nog met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. We gaan naar onze tweede gedachte, het gebruik van Gods naam. En dat is het positieve. De naam van God moet gebruikt worden. Je kunt niet niet bidden. Je kunt niet de naam van God verzwijgen. Je kunt niet neutraal zijn. Er zijn landen op deze wereld die bemoeien zich nergens mee, die zeggen wij zijn neutraal. Maar dat kan niet. Als het over de naam van de Heere gaat, dan kun je niet neutraal blijven. Je moet partij kiezen. De Heere vraagt dat. Wie mij belijden zal voor de mensen, zal ik ook belijden, zegt hij voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar wie hem verloochenen zal voor de mensen, die zal hij ook verloochenen. En daar zou heel veel van te zeggen zijn, maar daar staat hij in het kort. Dus dat betekent samengenomen. Er is lang niet alles mee gezegd. Maar samengenomen, als het over het gebruik van de naam des Heren gaat, dan moet dat gebeuren. Dan mag dat ook gebeuren. Gelukkig wel. Stel nou eens voor, kinderen des Heren, dat je nooit over hem zou mogen spreken. Dat kan toch niet? Er zijn momenten, dan moet je spreken, wordt al gezegd, anders gaan die stenen spreken. Abraham kon toch niet zwijgen na de verschijning die hij gehad had. Hij riep de naam des Heren openlijk aan. Dat mag ook. En dat moet ook, maar wel met vrezen en met eerbied. En ik zei al, als er mensen zijn die de naam van de Heren veel gebruiken, dan zijn wij het. Want jongens en meisjes, wij zingen de psalmen. Zing maar mee. Ik denk dat ik niet te veel zeg als ik zeg dat niet zingen, als je wel kan zingen, ik heb het niet over als er iets is met je keel, maar als je wel kan zingen en de naam van de Heren wordt bezongen en je zingt niet mee, zou dat dan ook geen zonde zijn tegen het derde gebod? Want dat betekent de naam van de Heer niet gebruiken. Terwijl je hem wel kan gebruiken. En wij gebruiken de naam des Heren heel veel in ons zingen en in ons bidden en in het opzeggen van de catechismes enzovoort. En dat mag, dat moet, dat is onze dure plicht, maar dan met vrezen en eerbied. Mag ik dat vragen aan het begin van het catechisatieseizoen? Voor alle groepen? Om mee te zingen als er gezongen wordt? Om mee te lezen als er gelezen wordt? Om mee te bidden als er gebeden wordt? Toen ik in het onderwijs was, liep ik een keer over de gang. En er was een meester aan het bidden. En als je die klas inkeek, zag je dat een aantal kinderen gewoon hun ogen open hadden en niet meebeden. De Heere ziet dat. Dat is ook de ontheiliging van Gods naam. Dan is er dus geen eerbied. Oneerbiedigheid, als het over de Heere gaat, is zonde tegen het derde gebod. Dus hoe doe je dat in de kerk als de dominee aan het bidden is? Hoe zit je dan in je bank? Op school wordt dan nog gezegd, ga je rechtop zitten, je handen op boven de tafel, samen op de bank. Eerbiedig, jongens. En ja, dat zegt de dominee natuurlijk niet vanaf de preekstoel. Maar ik hoop wel dat je daar wel aan denkt. En niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen. Hoe zit je onder de prediking van het woord? Stralen wij ook eerbied uit? Als de naam van de Heere klinkt, hoe sta ik op de preekstoel? Terwijl ik die naam zo vaak gebruik met vrezen en grote eerbied. Ik zeg vanmiddag niet dat ik niet schuldig zou staan aan het derde gebod. Zeker een dominee die zo vaak de Bijbel opent, die zo vaak met mensen bidt. Gemeente, wij staan allemaal schuldig. Maar zwijgen mag niet. Spreken moet, maar altijd op deze wijze. Abraham, we komen er nog wel op van Abraham. Als hij gaat bidden, hij was een vriend van de Heere, maar wat heeft hij een eerbied in zijn stem en in zijn hart als hij zegt, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. En iets van die eerbied moet bij ons zijn onder het bidden, onder het bijbellezen, onder de catechisatie, onder de vertelling die de meester of de juf houden op school, onder het oefenen van het zangkoor. Zullen jullie erom denken? Jongens en meisjes, ook op het kinderkoor, jullie kunnen mooi zingen. Onvergetelijk wat jullie mij toegezongen hebben bij het jubileum. En blijf maar zingen, het is zo mooi. Echt, ik heb dat van heel veel mensen teruggehoord. Die zeiden, wat was dat mooi. Ik zei, ja, vond ik ook misschien wel het mooiste van de hele dag. Je moet de naam van de Heere gebruiken, blijf maar zingen. Maar bedenk wel, altijd eerbiedig. Het zijn niet zomaar versjes, maar het gaat over de allerbelangrijkste dingen. In de tweede plaats, recht beleden. Recht beleden, schriftuurlijk. Als je de Heere dingen in de mond legt die hij niet gezegd heeft, dan is dat ook vloeken. Als je een dwaling aanhangt, dan is dat ook vloeken. Een valse leer is ook vloeken. Recht beleden. Onze belijdenis moet in overeenstemming zijn met het woord van God. En niet belijden is ook vloeken. Niet belijden. Geen belijdenis doen. Is dat een optie? We hebben het erover gehad met de mensen die gekomen zijn. Is dat nou een optie om geen belijdenis te doen? Nou, als ik zo dit lees, dat wij de naam des Heren moeten belijden, en op de volgende zondag als het gaat over de eed, dan is geen belijdenis doen is geen optie. We hebben nog een week. En aanstaande zaterdag is de opening van het catechisatie- en verenigingsseizoen. Mag ik het ernstig in het midden van de gemeente neerleggen, jongeren? Nu jullie erover aan het nadenken zijn of misschien het wel van je afgeschoven hebben. Het is ook niet toevallig dat er vandaag over het derde gebod gepreekt wordt. Neem het nou eens mee. En buig nou je knieën en vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Niet wat kan ik allemaal zelf, want jij kunt niks. Maar wat is nou de wil van de Heere? Laat dat, we hebben het gehoord van Abraham, hij liet zich daardoor leiden. En dan hoop ik dat je hart overgebogen mag worden. Wat is dat mooi op deze wereld als je dat nog mag doen. Als je daarvoor uit mag komen. En wat hebben wij een taak ook in onze gezinnen als man, vrouw, ten opzichte van onze kinderen en als buren ten opzichte van onze buren. Recht beleden. Aangeroepen, dat is bidden. Niet bidden, dat is geen optie. Niet bidden, 's avonds niet bidden, 's morgens niet bidden, dat kan niet. Want dat is zonde tegen het derde gebod. De Heere wil aangeroepen worden. We moeten het alleen van Hem verwachten. Niet alleen in tijden van nood, als er problemen zijn, dan ook. Maar iedere dag opnieuw. En dan ook echt. En zeg dat maar tegen de Heere dan, Heer, ik kan niet bidden. Ik moet bidden. Eigenlijk wil ik niet bidden. En ik kan het ook niet. Maar wil u het mij leren, Heere? Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En Gods kinderen die komen erachter dat ook hun gebeden zo vol met zonde zijn. En toch kunnen ze het niet nalaten. En ze moeten het ook niet nalaten. Want in die weg van het gebed wil de Heere ook verzoening geven. Ook over de godsdienstige zonde. En in al onze woorden en werken. Dus dit gebod gaat niet alleen over je woorden. Maar het gaat over al je werken, je hele leven, alles wat je zingt, alles wat je zegt, alles wat je doet. Je kunt dus de naam des Heren ook op andere manieren lasteren. Je kunt vloeken door je gedrag in de kerk. Je zegt niks. En toch kan je gedrag in de kerk zo in strijd zijn met zoals het hoort te zijn, dat het overtreding is van het derde gebod. Ik zou het kunnen doen op de preekstoel. Als ik dingen op de preekstoel doe die niet op de preekstoel behoren te zijn, die in strijd zijn met de eer van God, dan is dat zonde tegen het derde gebod. Je kunt vloeken bij een sacramentsbediening. Bijvoorbeeld door de kleding die je aan hebt. Je kunt vloeken door je houding onder het gebed, ik heb er al over gehad. Je kunt vloeken door wat je zegt op een verjaardag. Dus het gaat, gemeente, het gaat over ons hele leven. Al onze woorden en werken. En dat moet zijn tot eer van God. Er staat geprezen worden. Wij moeten zijn eer op het oog hebben. Daar zijn we voor geschapen. En dat is het doel wat God altijd nog voor ogen staat. En de Heere weet ook wel dat we dat niet kunnen. En daarom heeft hij zijn discipelen geleerd om te bidden, uw naam worde geheiligd. Heere, wilt u het mij leren, wilt u het mij geven. Om in voor- of tegenspoed, en dat heeft Job gedaan, toen hij zat op de puinhopen van zijn leven, heeft hij God geprezen. Die vrouw die zegt vloeken. Zegen God en sterf, man. Hij zegt de naam des Heren, zij gelooft. We gaan naar onze derde gedachte, het respect voor Gods naam. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 50 en daarvan het 6e en het 9e vers. Roept in de nood tot mij, uw God en Heer, dan help ik u. En gij geeft gode de eer. Maar zijne taal tot goddeloze luidt. Waarom toch spreekt gij mijn wetten uit? Wat roemt gij u als mijn verbondelingen, daar ge u door woord nog straffen laat bedwingen? Psalm 50 en daarvan het 6e en het 9e vers. Onze derde gedachte, het respect voor Gods naam. Is het dan zo'n grote zonde? Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen te verbieden. Zegt de Heere dat? Ja, dat zegt de Heer in Leviticus 5 en daarvan het eerste vers. Als nu een mens zal gezondigd hebben dat hij gehoord heeft de stem des vloeks waarvan hij getuige is, het zij het gezien of geweten heeft en indien het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Zoveel als mogelijk is helpen te verbieden. Niet alles is mogelijk. Dat staat ook in een van de doopvragen. Dat wij onze kinderen naar vermogen moeten onderwijzen. Niet alles is mogelijk. Maar wij zeggen wel heel gauw dat het niet mogelijk is. Wat wel mogelijk is, dat is ook onze verantwoordelijkheid. En dat vraagt de Heere van ons. Ja, gewisselijk. De Heere rekent het ons aan als het ons niet aangaat, dat zijn naam misbruikt wordt. Want dat zegt iets over ons. Dat zegt hoe wij ten opzichte van de Heere staan. Dat laat zien dat onze eigen naam belangrijker is dan zijn naam. En de Heere zoekt zijn eer. En wij zijn hier op deze aarde om zijn eer te bedoelen. Dus je kunt niet neutraal blijven. Er is geen grotere zonde. Er zijn mensen die zeggen, ongeloof, dat is de grootste zonde die er bestaat. Nou, dat is in strijd met onze catechismus, want de catechismus zegt, vloeken is de grootste zonde die er bestaat. De ontheiliging van Gods naam is de grootste zonde. Gods eer, daar gaat het om. Die staat op nummer 1 en al het andere is daaraan ondergeschikt. Er is geen grotere zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam. Dat deden Hofni en Pinaas toen ze de ark in de strijd haalden. Alsof ze God voor een karretje konden spannen. Dat was vloeken. En dat hebben ze met de dood moeten bekopen. Dat deed, ik noemde zijn naam al, dat deed Uria. Toen hij zijn hand uitstak naar de ark des Heren, dat was vloeken. En dat heeft hij met zijn dood moeten bekopen. Het is niet voor niets dat Mozes en de profeten altijd zo bezorgd waren over Gods naam. Wat zult ge met uw grote naam doen? En dat we wel mogen vrezen dat de naam des Heren om onzentwil gelasterd worden. Wat wij als kerkmensen doen, dat ziet de wereld ook. En wat is het verschrikkelijk als de naam des Heren om onzentwil wordt gelasterd. Daar mag je wel bang voor wezen. Dat is zonde tegen het derde gebod. Waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. We hebben die aangrijpende geschiedenis horen lezen van die zoon van die Egyptische man. Misschien ligt daar wel het probleem. Een gemengd huwelijk. Een Egyptische man en een Israëlitische vrouw. En die jongen vloekt. Misschien van zijn vader meegekregen. Nadrukkelijk de naam des Heren. Niet zomaar, nee, hij doorstak de naam des Heren, staat er eigenlijk. En we hebben gehoord wat de Heren daarvan gezegd heeft. En de Heer is rechtvaardig. De Heren rekent dat die jongen toe. Hij heeft dat echt opzettelijk zelf gedaan. Geeft niet die vader de schuld. Maar die moeder had wel een verantwoordelijkheid met wie ze getrouwd is. Die zoon heeft het met de dood moeten bekopen, zijn eigen zonde. We hebben het vorige week gehoord, die hem haten. Nou, dat was bij die jongen zo. Hier ligt een plicht, gemeente, voor onze overheid en onze overheid doet dat niet meer. Een grijpend besluit in 2013 is geweest dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel van D66 en SP heeft overgenomen dat godslastering niet meer strafbaar is. Als je daar eens even over nadenkt. In welke maatschappij lezen wij het schrappen van het verbod op de godslastering? Regelrecht in strijd met de 10 geboden. En laten we bij onszelf blijven. Onze opvoeding, onze plicht als ouders. U houdt uw kinderen ten doop. En ja, wat heeft dat dan voor gevolgen in de opvoeding? Onderscheidt u uw kinderen ook van de kinderen van deze wereld? De Heer heeft ze apart gezet. Doet u dat niet? Dat is zonde tegen het derde gebod. Uw kind met een gedoopt voorhoofd hoort niet te zijn, hoort niet te doen wat u uw kind laat doen. Dat is zonde tegen het derde gebod. Dat is in de eerste plaats uw verantwoordelijkheid. En ja, dat is ook, naarmate dat uw kind groter wordt, ook zijn of haar verantwoordelijkheid. Maar wij dragen als ouders ook een verantwoordelijkheid. Jonge mensen, heb de wereld niet lief. Je hoort er niet. Je hoort er niet. Waarom niet? Omdat de Heer je apart gezet heeft. En denk nou niet dat dat ellendig is. Maar dat is zo'n ontzettend groot voorrecht. Om te mogen zijn onder het woord van God. Om te mogen zijn waar het genadeverbond bediend wordt. Verkoop niet je zaligheid voor een schotel linzenmoes. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Calvijn noemt het al een vorm van verkiezing. Dat je gedoopt bent. Dat je mag leven waar je leeft. En daartegen in te gaan. Dan trap je de Heer op zijn hart. Die zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan dit kind hier gedoopt en ons allen bewezen heeft. Volk des Heer, het stuk der dankbaarheid. Zoveel harde gedachten van God, of niet? Onverenigdheid met zijn weg. Niet kunnen geloven in zijn almacht. Het is allemaal zonde tegen het derde gebod. En dat doet zozeer, omdat God het zo waard is. Om geëerd, gediend en gevreesd te worden. En dat is ook de reden waarom Christus voor de overtreding van dit gebod veroordeeld moest worden. Door de wereldlijke rechter. Hij heeft dit gebod nooit overtreden. En de grond van zijn veroordeling is geweest, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog voor getuigen van nodig? En zo is hij ter dood gebracht. Waarom? Hij is om onze overtredingen verbond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Als we daar iets van leren, dan wordt het zo'n innig gebed. Uw naam worde geheiligd. Amen.